Das ist wie Klammerhandschuh steht. Ich habe gesagt, noch mehr zu lassen. Kopf auf einmal morgen weiter zu gehen. Mit dem Psalm, das ich begonnen habe, der vorige Kehr, Psalm 63. Das ist gewoon Deel 2. Ich habe da als Titel De Goedertierendheit van de Heere angegeben. Und so graag mit jullie Track opnieuw openen, door den Psalm gewoon zu lesen mit jullie allen. Psalm 63, een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierendheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen, en zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen, mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden, mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns en nachtwaken, voorzeker u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen, mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. Naar deze die me naar het leven staan, om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard, en zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning, die zal zich verblijden in God. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Ik hoop vandaag dat we tot en met vers 8 raken. Ik heb psalm opgedeeld in 3 stukjes. Dus mijn volgende beurt gaan we een eind breiden aan deze psalm. De vorige keer had ik wat uitleg gegeven omtrent deze psalm en background die ik vond. En benadrukte ik eigenlijk hoofdzakelijk opnieuw de gemeentelijke omgang en de persoonlijke omgang met de Heere als belangrijk. En meer te herkennen dan mijn eigen, dat ik er nogal vaak op terugval in deze dingen. En dat is eigenlijk iets dat gewoon heel nauw aan mijn hart ligt, omdat ik iedereen hier als familie beschouw. En er heel erg naar verlang om opnieuw de vroegere dagen dat we ooit gekend hebben als gemeente, die rijke samenkomsten hadden, maar dat iedereen er was ook echt wel diep naar verlang. Maar dat was eigenlijk niet echt de bedoeling, hè. Ik, dat woord van God overlas en overdagen, was eigenlijk niet echt mijn eerste insteek. Nu, natuurlijk is de persoonlijke omgang met de Heere superbelangrijk. En als we dat niet hebben, dan kunnen we nooit spreken van een persoonlijke relatie. En volgens mij is het leven van David doorspekt met de bewijzen van zijn persoonlijke relatie met Yahweh, El Shaddai, de Almachtige. Bedenk maar eens hoe dat David reageert, wat hij nog een kleine jongen is. Hij ziet en hoort hoe Goliath God en zijn uitverkoren volk en leger woont. Uitverkozen volk betekent dat de Heere God zijn naam aan dat volk verbindt. En ik zal jullie enkele passages voorlezen uit 1 Samuel 17. Je moet er niet naartoe gaan, ik kan dat gewoon voorlezen voor anderen. 1 Samuel 17, 26 tot 37 en dan een stukje 42 tot 46. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men doen met de man die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? En het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in een woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens goede heb je die paar schapen in de woestijn daarachter gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, waar je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden. En het volk gaf hem weer het antwoord, zoals de eerste keer. En toen de woorden die David gesproken had gehoord werden in de tegenwoordigheid van Saul werden vertaald, liet deze hem halen. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat om tegen deze Filistijn te gaan vechten. Want je bent een jongen. En hij is een strijdbare man van zijn jeugd af aan. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. Als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehond heeft. Verder zei David: de Heere, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. In vers 42 tot 46, toen die Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: ben ik een hond dat je met stokken naar me toekomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleden. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. En ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Als je, zoals de jonge David hier, geen dichte persoonlijke relatie hebt, dan is het compleet onmogelijk dat David in de staat dat hij is, een jonge man, totaal niet getraind om te vechten, zo rotsvast vertrouwen heeft op de Heere. Want hij roept de naam van de Heere aan in deze ding. Hij zegt niet dat hij persoonlijk de leeuw en de beer verslagen heeft. Hij zegt dat de Heer dat voor hem gedaan heeft. En David was vaak in het veld, dus had hij zijn relatie met de Heere opgebouwd. David kent God, hij weet dat hij getrouwd is, en David weet dat God zijn naam niet te schande zal laten maken voor degenen die volledig op hem vertrouwen, zijn gehoorzaming. Hij kent de goedheid of de geestheid van de Heere, en ook zijn kracht en de trouw van de Heere, die niet aflatend zijn omwille van zijn naam. De draagwijdte van de geestheid van de Heere wordt in Psalm 63, vers 4 beschreven. Dat staat er: uw goedertierendheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. In mijn persoonlijke gedachten was ik aan het denken over wat betekent het nu, beter dan het leven. Wat is dat? Wel, het eerste wat ik bedacht, en wat we vaak nogal een keer in, is dat rijkdom. Rijkdom, wereldse rijkdom. En ik bedacht van ja, wat is dan nu eigenlijk rijk zijn? En in welke verhouding tot de Heere staat het? Ik dacht, als je rijkdom, geld, macht of roem, of jezelf een naam maken achterna gaat in je leven, zal je eigenlijk heel vaak God mislopen. En enkel genieten als je de rijkdom ooit bereikt. En zelfs zal je waarschijnlijk je eigen principes en je waarden overboord gooien om je doel, geld, rijkdom dus, te bereiken. En misschien ben je zelfs al rijk, maar raak je nooit niet verzadigd van die rijkdom. En al kijkt in de wereld, is dat iets wat je heel vaak ziet. Noem maar de Cristiano Ronaldo's op, hè, die hen 25 auto's van de miljoenen staan in hun auto. Het is nooit niet genoeg. Ja. Wat ze ook nastreven, wat onder dingen ze ook is, kleren, wagens, puur materialisme, zelfs binnen de persoonlijke relaties, mannen of vrouwen, het is allemaal maar hopen. Ze zijn nooit niet genoeg. En ik bedacht dat je daarentegen God najaagt in een persoonlijke relatie, toen zijn die mogelijkheden eigenlijk ongelimiteerd. Als de wereld najaagt, zijn ze gelimiteerd, er is een beperking. God najaagt. No way. Als je de Heere leert kennen zoals dat hij je geschapen heeft, en wat zijn oorspronkelijke bedoeling is en blijft met de mens, leer je niet langer zien op wat de wereld allemaal te bieden heeft. Of zelfs niet wat de wereld van jou persoonlijk vindt. Dat is een bevrijding volgens mij. En je leert eigenlijk staan door die dichte relaties op die beloftes van de eeuwige en de enige God, de almachtige in Shaddai, en daarin net zijn al die dingen ongekend. Het is ongezien wat dat de Heere God in onze levens kan doen. En wie zegt dat je niet stinkend rijk kan worden? Wie zegt het dan? Kan je opnoemen? Je was rijk, je wordt al afgepakt, maar je komt zelfs nog rijker achterna. Dus zeg nu niet met de Heer dat je per se zeker arm moet blijven. Maar zelfs word je dan niet wereldsrijk. Eén ding ga je altijd bezitten. Zelfs als word je straatarm. Als je dichter met de Heer wandelt, dichter met de Heer leeft, ga je een bijzondere voldoening en vertrouwen ervaren. En ik moest denken aan het penningske van de weduwe. Hoe kan een vrouw die in haar positie zit, in die maatschappij, op dat moment heel haar levensonderhoud in die kist gooien? Dat is al wat ze bezet. Denk vooral niet dat was omdat ze in een zeer tolerante en bezorgde en barmhartige maatschappij leefde op dat moment. Ik denk veel eerder dat ze de gezet van de Heer kende en daarop vertrouwd en daardoor bereidwillig is om dat offer in die kist te gooien. En net daarom is de goedertierendheid, de gezet van de Heere, beter dan het leven. Het is, pot vol koffie, het leven zelf. Het ware leven. Een leven in bevrijding. Leven in voldoening van wat uw omstandigheden ook mogen zijn, dat is het logische gevolg van dicht leven met de Heere en de Heere dicht kennen. Zoals in de Psalm 63 David ook continu beschrijft. En een gevolg daarvan is dat we lofprijs over onze lippen krijgen. Als je dat echt mag kennen, als je dat echt mag hebben, wat dat David zegt, de goedertierendheid van de Heer, dagelijks mogen ervaren, een persoonlijke relatie, is iets dat u een ongekend, stevig, vast gevoel bezorgt. Uw voeten staan op de beste fundamenten die je mag kunnen zijn in dit leven. Want onze God is ook de schepper van het leven. En dat er toch een lofprijs over onze lippen komt, broers en zusten, dat snap ik nog niet goed. Je kan praten van de Heer, je kan wandelen met de Heer. En wat dat voor mij merkzaam is, is dat er lofprijs over je lippen voelt. En dat kan lied zijn, maar lofprijs kan ook op andere manieren. En als we dat niet kennen, dan geloof ik dat er persoonlijk werk is aan de winkel. Ik heb ook al watertjes doorzoom dat ik met de Heer dit en de Heer dat. En dat ik op bepaalde momenten bitter weinig lofprijs op mijn lip nog. Maar trouwens in een relatie met de Heer, en dat is het mooie ervan, stop het nooit. En er is altijd werk aan de winkel voor ons. Rust, roest. De Heer weet dat ook. Vers 5 zegt, zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Loven in mijn leven. Ik zou een heel kleine verbetering wel aanbrengen, als jullie mij dat toestaan. En een vraagstelling doen, wat zouden jullie denken om dat te veranderen en zetten? Loven met mijn leven. Als je zo de goedheid en de gezet van de Heere mag ervaren, dan denk ik eigenlijk dat het een stuk makkelijker wordt om een van de volgende dingen te doen. Woorden van de Heer Jezus in Markus 10, vers 21... zeggen, Jezus keek hem aan, had hem lief en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat hij hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Jullie kennen die passage eigenlijk allemaal wel. Maar waarom gebruik ik deze woorden, vraag je misschien. Wel, is onze maatschappij en leefwereld nog enigszins afhankelijk van de Heere God? We hebben alles hier. Zelfs iemand die arm is, heeft voldoende mogelijkheden in deze maatschappij om aan eten te geraken, slapingen te vinden, Ja? We leven in een maatschappij die haast volkomen zelfvoorzienend is. En in dat opzicht lijken we allemaal superveel op deze rijke jongeling. Zijn we bereid om in de levens dat we kennen alles los te laten? Beseffen we als volgelingen, discipelen van de Heer Jezus, dat dat nu eenmaal gewoon brood nodig is om in die dichte relatie met de Heer te staan? Ik geloof dat we, als we bewust leven met de Heer en het net het kennen van Gods gezet nodig hebben om als christen te kunnen wandelen als goede representanten van de weg van de Heer Jezus. Het is een weg van zelfopoffering, van liefde, van barmhartigheid. En Jezus volgen is ook onze verlangens opofferen om de waarden van God te gaan representeren in deze wereld en maatschappij. Zodat wij degene mogen zijn die in deze wereld, wanneer er nog heel veel aan de hand is, smaak gegeven worden. Dat mensen vertroosting mogen vinden. Dat mensen mogen proeven dat er nog ware liefde is. En ja, zo wordt gezien dat we inderdaad met die opgegeven handen wandelen. We mogen, wat zeg ik, we moeten gezien worden in deze wereld. We zijn niet gekocht en betaald om in stilzwijgende kleine groepjes te vormen. Ja, en onze dingetjes met elkaar te delen. We horen een voetafdruk achter te laten in deze wereld. We horen gezien te worden. We horen de gezet dat wij kennen van de Heer te delen. En net doordat wij de gezet van de Heer horen te kennen, wij die gekocht zijn en betaald zijn met het bloed van Christus en zijn pijn, dit iets gekost. Dit is een heel verhaal geweest dat we kijken wat dat de Heer Jezus gekost heeft om ons opnieuw in staat te stellen om te volle van de goede tierendheid van de Heer te mogen kunnen genieten. Wij, die het nieuwe Israël zijn, is het niet onze taak om de rest van de geschapen wereld te laten zien en te proeven wie Yahweh, de levende God is? Was dat trouwens niet het oorspronkelijke plan van de Heer met zijn uitverkoren volk, waaraan dit is in de naam verbindt? Als wij vol van de Heer zijn, dan wordt het zeker opgemerkt in deze wereld. In deze wereld die heel andere principes heeft. David zit hier in een benarde situatie. En toch beschrijft hij, misschien wel met een stuk weemoed ook natuurlijk, gezien de situatie waarin hij zit. Hij beschrijft dat, maar steeds in de volle verwachting van wat de Heere God gaat doen en veranderen. En dat grijpt mij zo in deze psalm. Ik wil dat zelf ook heel erg graag. Het moet fantastisch zijn. En ik ben er misschien een klein stukje in gegroeid. Maar ik geloof dat er nog veel meer te grijpen ligt. En als je zo met de Heere dicht uit het leven kan gaan, die groei is ook continu. Dat blijft gewoon verder duren. Het houdt niet op. Ja? En als we naar vers 6 van ons op psalm kijken, gaat dat zelfs nog verder. Mijn ziel, staat er daar, zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wauw. Wat een beschrijving dat David hier heeft. De ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. En ik bedacht hierbij dat het wel moet gaan over een volmaakte voldoening die de ziel is. Want de ziel is eigenlijk meer dan het menselijke besef. Waar je door de wereld na te jagen in materialisme of wereldse kennis of posities nooit zal echte volmaakte voldoening vinden, is dat bij de Heer wel te vinden. Te mogen vertoeven in zijn nabijheid in een dichte relatie die zo'n volheid brengt van hoe de Heer de mens ziet en lief heeft, zelfs met onze gebreken en tekortkomingen, dan denk ik aan als ik dan denk aan verzadiging, dan denk ik in de eerste plaats aan rust. En als je hoofd niet rustig is, hoe kan dan eigenlijk je lichaam rustig zijn? Ziel, geest en lichaam worden volgens mij enkel in een gezamenlijke rust gebracht, net door verzadiging. Hoeveel mensen hoor je tegenwoordig niet in onze maatschappij vertellen dat onze hoofden nooit niet stilstaan van het denken en dat het denken nooit niet stopt, het zorgen maken. De zorgen blijven maar rond het hoofd spoken en eerlijk gezegd heb ik daar ook al meer dan mijn deel in gehad. En ergens is het normaal dat je hoofd niet stilstaat, dat je denken niet stopt. Maar Als het enkel en alleen over, continu over de dagelijkse zorg gaat, of dingen die eventueel zouden kunnen gebeuren als je je voordeur opendoet en buiten treedt, ja, dan werd dat volgens mij enkel en alleen depressie, angst en stress in de hand. Niet verwonderlijk dat er in onze maatschappij in het Westen een zeer hoog percentage zelfdoding leidt. En moest je rondvraag doen aan hoeveel mensen dicht bij jou dat soms een keer gewoon niet mee zien zitten. Ja, ik werd er zelf ook al mee geconfronteerd. De oplossing is volgens mijn bescheiden mening inderdaad zoals hierboven in onze psalm beschreven staat. Ons te vervullen met de kennis van God, zijn toegewijde liefde voor zijn geschapen mensen en de verwachtingen van de wereld en de andere mensen te verzaken. Hey, begrijp me niet verkeerd. Ik heb het wel over het verwachtingspatroon van andere mensen en niet over de verantwoordelijkheden die we hebben in de maatschappij waarin we leven. Hoe staan we hier nu in als individuen? Als individuele christenen zijn we bereid om dit eventueel zelfs maar te overdenken? Waarvoor zouden we onze levens wel opofferen? Denk aan onze rijke, voorzienende maatschappij dat er nog niet veel, te veel mensen bereid zijn om een leven op te offeren. Misschien voor je kinderen of heel dichte familie. Nochtans is dat wat de Heer Jezus ons leert. Degenen die werkelijk bereid zijn om hun leven te offeren en hun dromen, hun verwachtingen, zij zullen de echte natuur van het christelijk leven volledig mogen ervaren en volledig rekenend ook op Gods kracht, Gods liefde en Gods gezet. Ik wil graag eens uitdagen om een klein proefje te doen. Je kunt het als een testje zien of gewoon eens uittesten met een als koppel of als goede vriend, een goede vriendin die je hebt, wat dan ook. Probeer eens een maand aan een stuk in de relatie die je geniet met die persoon om enkel en alleen dingen te doen die in het voordeel van die persoon zijn en niet in het voordeel van jezelf. Continu de ander te zoeken, een maandje dat je het doet, heb kleine dingen, kleine wegen, gewoon dat te proberen. En dan is mijn vraag na deze maand, kijk een keer als er iets veranderd is in uw relatie met die persoon. Kijk een keer dat er een antwoord komt op de barmhartigheid en de liefde dat jij zoekt te tonen naar de ander zonder aan jezelf te denken. In Matthäus vers 16, 25, 26 staat: wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als rostprijs voor zijn ziel? Marcus en Lucas geven in hun versie van de feiten ook deze getuigenis. Ja? Als we erin slagen om zo te leven, dan roemen we de Heere God en de Heere Jezus. Niet enkel met de mond en de lippen, maar met heel ons volkomen zijn als mens. Geest, lichaam en ziel. De volgende versen 7 en 8 spreken wanneer ik aan u denk op mijn bed en over uw pijns en nachtwaken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. In de situatie waarin David zich hier bevindt, las ik een commentaar die zei dat hij heel de nacht zich zorgen maakte. In het Engels was er geschreven wakefully, worrying. En ik kan mij inbeelden dat inderdaad gezien de ernst van David's situatie, de vervolging en het onherbergzame gebied waar hij vertoefde, dat dat niet bepaalde omstandigheden zijn om een rustige slaap te kennen. En ik zelf bedacht dat David zich misschien wel overdenkt waar en hoe hij zich bevindt, maar als je de vers verder leest, dan zie je dat er staat dat David wordt herinnerd aan wat God reeds allemaal voor hem deed. Leeuw, beer, Goliath, zelfs de vervolging die hij kende voordien. Je kan zomaar doorgaan. En David beseft maar al te goed dat de beschermende trouwe vleugels van de Heere God over hem... David beseft maar al te goed dat de beschermende trouwe vleugels van de Heere God gespreid zijn over zijn trouwe en oprechte knecht. En dat geeft David een vertrouwd gevoel. Eerlijk gezegd, sedert mijn levenstijl ook een beetje is begin veranderen, moet ik eerlijk bekennen dat wanneer ik slaap ga, mijn gedachten altijd bij de Heere plaats. Denken bidden, dank u zeggen als het een rotdag was en dat die gepasseerd is natuurlijk. Dank u zeggen dat het een prachtige goede dag was en dat kan me niet. Of gewoon een keer goed zuchten voordat je gaat slapen, je gedachten bij de Heere plaatsen en beseffen dat het een dag was boordevol van de probleem, maar dat je ze telkens overwonnen hebt doordat je de zaak met de Heere kalm en rustig aanpakte. Kan misschien grappig zijn, maar vaak als ik voor iets sta waarvan ik weet dat het me eventueel zou moeten kunnen kosten om het te bereiken of erin te slagen, dan kijk ik vaak een keer omhoog, flik ik een oogstje en zeg: papa, je gaat toch met me mee, hè? En ik hoop dat we in de week daarvoor eens liggen, ook morgen, onze papa maar eens meepakken, want hier zou ik wel afsluiten om vanaf volgende keer ook verder op de versen 7 en 8 om een stukje verder uit te werken en zo de psalm te kunnen afsluiten.